Het is jammer dat we zo snel weer bij die Ark des Verbonds vandaan moeten. Maar ja, we hebben het daar natuurlijk de vorige keer uitgebreid over gehad als het hart van de tabernakel. Zonder die Ark des Verbonds heb je geen tabernakel. Daar komt het in de praktijk op neer. En de kern daarvan is dat God spreekt en dat men zal horen naar zijn woord. En in onze dagen komt dat woord van de troon. De troon der genade, want dat is de uitdrukking die in Hebreeën 4 gebruikt wordt ter aanduiding van de Ark des Verbonds. Dat wil zeggen, die vergelijking wordt daar gemaakt. En ik heb eerder gezegd, in Engels sprekende landen weet men precies wat het is. De mercy seat is de Ark des Verbonds. De troon der genade. Zo noemen ze dat. Dat is algemeen bekend. Maar de essentie is inderdaad dat daar de Heer tot ons spreekt. Daar komt het woord vandaan en het komt vanuit de heerlijkheid Gods, waarvan deze cherubim de uitbeelding zijn, waar ze ook in de Bijbel voorkomen. Voor zover, nog even iets moeilijks. Voor zover cherubim hetzelfde is als serafim, en dat lijkt mij het geval te zijn, zijn ze ook hetzelfde als de slangen. De vurige slangen in de woestijn in de tijd, zoekt u dat maar eens uit. En dat is weer zo omdat die slangen uitbeelding zijn van het priesterschap. Degene waardoor men gebeten wordt en waaraan men sterft, zijn de vele priesters van het oude verbond. Want dat is de bediening des doods. En de ene verhoogde slang heet een seraf, maar in de vertaling kun je dat niet zien. Vurig is namelijk seraf. Maar de verhoogde slang is een uitbeelding van het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, het nieuwtestamentische priesterschap van Christus. Maar de priester is nou eenmaal verantwoordelijk voor het woord Gods. En daar komen de dingen dus weer bij elkaar. Als er iemand verantwoordelijk is voor het woord Gods, is het de Heer Jezus Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de cherubim geven uitdrukking aan zijn heerlijkheid. Maar de seraf dus ook, want het is gewoon hetzelfde. Het is weer zo'n andere typologische term, zal ik maar zeggen. Een heraldische term ben ik geneigd te zeggen. Maar goed, we moeten dat loslaten om ons toch nog bezig te houden met enige andere zaken. Namelijk met het bouwwerk als zodanig zelf. Daarvan moet ik u op voorhand zeggen, er zit weinig lijn in. Ik neem de belangrijkste dingen eerst, dan gaat het verhaal vanzelf uit als een nachtkaars. Waarvoor excuus. Ik kan het ook niet helpen. In de eerste plaats zouden wij het onderscheid kennen tussen, maar die heb ik vandaag ook al genoemd, de poort, de deur en het voorhangsel. Dat is de route en geeft daarmee de richting aan langs welke men deze voorwerpen ook zou interpreteren en toepassen. Drukt het verhaal uit voor zover er een verhaal is. Men zou eerst de voorhof moeten binnengaan. Je krijgt dus inderdaad, op deze tekening is dat natuurlijk ook weergegeven. Je hebt een tabernakel en daaromheen is het volk gelegerd. Ook netjes in orde overigens. De stammen netjes gegroepeerd naar de vier windrichtingen enzovoort. En de levieten en de priesters direct gelegerd rondom de tabernakel. Maar het hele verhaal wordt pas van toepassing. Begint pas als men eerst de deur of de poort ingaat. Dat wil zeggen dat wanneer men de voorhof ingaat en het totale terrein betreedt. Dat wil zeggen, men moet de Heer zoeken. Anders ga je de poort niet door. Je hebt anders binnen die voorhof helemaal niks te zoeken. En ik moet er meteen bij zeggen, ik weet uit mijn hoofd niet zo gauw meer, even kijken of ik het gauw bij de hand heb, hoe hoog die hoogte 5. Hoe hoog die voorhof is. Dat is een gordijnwerk, een hekwerk rondom de tabernakel. Die is 5 L hoog, dat is 2,5 meter minstens. Daar kun je dus niet overheen kijken. Als je buiten bent, kun je niet zien wat er binnen is. En dat is de situatie van de wereld ook uiteraard. Deze geestelijke waarheden worden van binnenuit verstaan en gezien enzovoorts. 5 L, dacht ik. Volgens, ik moet u wat schriftplaatsen noemen. In dat verband. 5 L hoog, dat staat in Exodus 27, vers 18. Maar de voorhof zelf wordt beschreven, Exodus 27, vers 9 tot 19. En de afmeting staat in vers 18. De lengte des voorhoofds zal zijn 100 ellen en de breedte doorgaans 50. Dus het kan ook... Nee, doorgaans 50. Over de volle breedte wil dat zeggen. 100 ellen lang, 50 ellen breed en de hoogte 5 ellen. Dus 2,5 meter. Zoals ze zegt, je kijkt er niet overheen. Het hele, al wat er binnen is, is afgeschermd van buiten. Als men Bijbelse dingen wil leren verstaan, als men de Heer wil leren kennen, moet men eerst de poort door, is het idee. U vindt trouwens de oprichting van de voorhof in Exodus 38, vers 9 tot 20. En dat was het dan, wat de schriftplaatsen betreft. Waarbij de voorhof als zodanig beschreven wordt als wit linnen behangselen. Vers 9. Maar het zijn dus gordijnen die rondom opgehangen zijn aan dat hekwerk. Behangselen, vers 9 is dat van Exodus 27. Behangselen van fijn getwerend linnen. Dat wil zeggen fijn geweven, getwerend is in elkaar gedraaid. Dus het is gewoon geweven. En bovendien, het staat er niet bij. Er staat het is linnen, want linnen is uitbeelding ook van opstanding. Hè? Dat weet u, hè? Van nieuw leven. En linnen is daarom ook de kleding van de priesters. Die mochten alleen linnen dragen.
Ik denk dat getwerend ook een uitdrukking is van een dubbele draad.
Dat zou best kunnen, ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval in elkaar gedraaid. Getwist, getwerend. Uiteindelijk geweven, maar weven kun je ook anders doen dan één recht en één afrecht, of hoe het maar heten mag. Het heet anders, zuster, ja. Maar goed. Daar heb ik geen verstand van. Maar het is linnen. Wat er niet bij staat in het Nederlands, maar wat je in het Hebreeuws wel leest, is dat het wit is. Want linnen is een van de woorden voor wit. Nou, eigenlijk voor blank. Maar geïnterpreteerd is dat wit. Dat staat er niet altijd bij, maar als al een kleur gegeven wordt van linnen, is het wit. U weet, lange, witte klederen zijn dus ook weer van linnen, logischerwijze. Het is priesterlijk kleed en zo verder. Maar het is dus wit, blanco. De afmetingen, wel de belangrijkste afmeting is ongetwijfeld die van de deur. Nee, de poort. Oh, dan moet ik even kijken. Poort. De poort apart vermeld. Nee, staat in het schriftverdeelte zelf natuurlijk. Vers 16. In de poort nu des voorhofs zal een deksel zijn van 20 ellen. Een gordijn is dat weer, een bedekking. De poort wordt afgedekt. Van 20 ellen, hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwerend linnen. Geborduurd werk. Dus er wordt op geborduurd hemelsblauw, purper en scharlaken. Men is het er niet over eens of dat borduurwerk ook een bepaalde voorstelling geeft. Zo ja, dan ligt voor de hand dat er cherubim zijn geborduurd. Maar dat staat er gewoon niet. Er staat alleen borduurwerk, maar geen vormen nog. Dat het niettemin naar die cherubim verwijst, dat lijkt duidelijk. Want op het voorhangsel in elk geval en op... Het eerste dekkleed, dat kun je de binnenkant zien op deze plaat dus. Daar is ook sprake van fijn getwerend linnen, wit dus, met daarop dat borduurwerk, maar dan in de vorm van cherubim. En ook in deze kleuren, hemelsblauw, purper en scharlaken. Dus of nou op die poort al cherubim zijn, waarschijnlijk niet omdat het de domweg niet staat, maar via de kleuren, via het materiaal wordt er wel naar verwezen. Maar het bevestigt alleen wat ik zeg. Als je er buiten bent, dan weet je niet wat er binnen is. Pas als je binnen bent, krijgen de dingen gestalte, kun je ze waarnemen. En dan blijkt hemelsblauw, purper en scharlaken blijken ineens cherubim te zijn. En de uitdrukking dus van de heerlijkheid van Christus. En dat lijkt mij een goede verklaring. Verder lezen wij, hij zal zijn van 20 ellen, de poort, vers 16, van Exodus 27, 20 ellen en uiteraard 5 ellen hoog, want zo hoog was die voorhof, zodat de oppervlakte van deze bedekking, want zo wordt het genoemd, van deze poort, is 100 vierkante ellen. En dat ik die noem is omdat ik nou meteen vooruitgrijp naar de deur, de ingang van de tabernakel als zodanig. Want die is 10 breed en 10 hoog, zodat de oppervlakte ook is 100 el. 100 vierkant el, 10 maal 10. 5 maal 20 voor de poort, 10 maal 10 voor de deur. En logischerwijze dus ook 10 maal 10 voor het voorhangsel. Tussen het heilige en het heilige der heiligen. En de aardigheid van het getal 100 is dat dat een uitdrukking is van geloof. 100 is geloof. Want hoe gaat men in? Door geloof. Moeilijk is het niet. In het Nieuwe Testament ga je in door het oog van de naald. Die weet u toch? Maar het oog van de naald is één woord in het Hebreeuws. Kof. In het Hebreeuws van het Oude Testament vervolgens. Dat is een kof. Maar een kof is tevens het getal, het cijfer 100. Dus het blijft, je gaat in door de 100. Maar je gaat in door geloof uiteraard. En daarmee door wedergeboorte. Want men moet wedergeboren zijn om het koninkrijk binnen te gaan. En het laat zich nog verklaren doordat het 100 een nogal opzichtig getal is. Het is het kwadraat van 10. Maar 10 staat voor het woord Gods in het algemeen. Het spreken van God. En de vervulling, het kwadraat ervan. De vervulling van het woord Gods is natuurlijk, het doel ervan is dat men het gelooft, dat men het aanvaardt. En dat is wat uitgedrukt wordt heel de Bijbel door in het getal 100. En je komt het dus hier ook zo tegen. Daarna wordt het voor, even kijken, wordt het een en ander nog uitgebreider beschreven. Het is 100 el lang, maar het rust op 20 koperen pilaren. Zo langs de lange zijde, 100 el lang, 20 koperen pilaren. En die staan weer op 20 koperen voeten. En dan zijn er nog zilveren haken en banden. Als ik het eenvoudig voorstel, het zijn 20 koperen pilaren, staan op losse voeten. Want er is sprake van een basis waarop het geheel staat. Het fungeert als fundament eigenlijk. Hè. Dat is het idee, dat is het fundament. Daar staat het op, het staat op koper. Maar eigenlijk die pilaren, dat zijn standaard, dus staat sowieso op koper. In alle gevallen. Verzoening namelijk, die tot stand gebracht is. Maar daarna stellen wij ons voor, dus op tekening ook zo weergegeven, zilveren banden. Of dat letterlijk zilver is of zilverkleurig en waaruit het precies bestaat, heb ik geen flauw idee van. Misschien was het zilver prikkeldraad, weet je veel. Weet ik niet. Maar een draad gespannen langs de bovenkanten van die pilaren uiteraard. Eventueel scheerlijnen, want anders valt het spul om. Bovendien is er sprake van haringen, dat wil zeggen tentpennen. In vers 19 geloof ik, ja. Laatste deel van het vers. Al de pennen des voorhofs, alle haringen van de voorhof, zullen van koper zijn in de grond. Maar de draad, de banden en de scheerlijnen zijn eventueel van zilver. Over zilver hebben we het nog niet gehad. Maar zilver is het beeld van verlossing. En ik zeg het nu maar snel, maar je kunt het in de Bijbel makkelijk terugvinden. Dat is omdat zilver hetzelfde is als geld. Er is geen verschil tussen. Dat is per definitie. Zilver is geld, heb ik nagevraagd aan een Fransman. Zilver is geld. En geld, argent, zilver. Of geld, zouden. Zilver is geld en zilver fungeert typologisch als uitbeelding van de verlossing. Omdat verlossing in werkelijkheid niet is losmaking, maar loskoping. Men wordt losgekocht, er wordt een losprijs betaald. Dus verlossing is zilver, namelijk het is geld. Dus een prijs die betaald moet worden om de slaven vrij te kopen of om de schuld te betalen. En zo komt verlossing, namelijk bevrijding, tot stand.
30 zilverlingen.
Ja, 30 zilverlingen. Een prijs die betaald wordt voor wat iemand waard schijnt te zijn. Hoewel men daar niet over eens is of hij dat waard is of niet. En of het de juiste waarde is, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om het beginsel als zodanig. Vandaar dat je hier koper vindt als de basis, maar het een en ander hangt aan het zilveren. Zilveren haken en banden, zoals beschreven. Dat was even kijken, noord, zuid, west, oh ja. En dan krijg je de korte kant, die is maar half zo lang, dat is 50 ellen. En ook maar half zoveel koperen pilaren, 10. En koperen voeten en zilveren haken en banden, wordt apart beschreven. En de lastigste is de korte kant waar de poort in zit. Want er wordt links en rechts naast de poort apart beschreven en de poort zelf wordt ook beschreven. Niettemin is het allemaal dezelfde hoogte, berust het allemaal op koperen pilaren, koperen voeten, het is allemaal hetzelfde. Alleen worden getallen gegeven, je krijgt aan die kant ook 30 pilaren, maar het ziet er een beetje raar uit, want je krijgt links naast de deur 15, toch? Nee, 15 ellen, nee, ik moet zeggen, je krijgt links en rechts 3 koperen pilaren. Ja, 15 ellen, 3 koperen pilaren, rechts ook. En wat de deur betreft, die neemt 4 koperen pilaren in beslag. Ik heb het hier niet nageteld, ga het ook niet doen, kost me nou te veel tijd. Maar je komt in de problemen als je het na wil bouwen. En er is een goede reden voor. Als je links naast de deur rekent en je rekent daarna de deur zelf ook, reken je dan die pilaar tussen de deur en het deel ernaast mee? En hoe vaak? Reken je mee bij de deur of reken je mee bij het stuk links ernaast? En als die te lastig is, noem ik gewoon de hoekpilaar. Hoort die bij de lange zijde of hoort die bij de korte zijde? Als je het echt na wil bouwen, zou ik maar zeggen, uit wil tekenen, in overeenstemming met de beschrijving, zit er niks anders op dan dat je op de hoek 2 pilaren tegen elkaar aanzet. 1 voor de lange kant en 1 voor de korte kant. En ook dat je naast de poort, links en rechts, 2 pilaren zet. 1 hoort bij de poort en het andere bij het stukje ernaast en dan kom je precies uit. Het mag een onlogische bouw zijn, maar niettemin klopt de beschrijving dan. Maar goed, ik zou er niet al te zwaar aan tillen. Waar het maar om gaat, is dat het hele ding rechthoekig is, uiteraard. Hè? En wat de poort zelf betreft, die hangt uitdrukkelijk aan 4 koperen pilaren. Wel, 4 staat voor de vergankelijkheid van deze wereld. Je moet de 4 door, sowieso. Je moet er voorbij, deze wereld loslaten. In heel klare taal, je moet eerst dood om iets van het koninkrijk te kunnen zien. Of je moet de oude mens opgeven, of wat het maar is. Je kunt dus zeggen, je moet wedergeboren worden, enzovoort. Vandaar dat het ding blijkbaar aan 4 pilaren hangt. En voor de links en rechts ernaast blijven er dan dus 3 over. Hier heb ik het 1, 2, 3, 4, 5. Kijk, heb je al een probleem. Op de tekening, bij de poort, hangt daar een 5 pilaren. Ze moeten het oplossen. Ik meen te weten dat ik in het Bijbels Museum, maar dat is zo lang terug dat ik daar geweest ben, in het model van de beroemde dominee Schouten, dat ze het daar inderdaad hadden, zoals ik het nu zeg, 2 tegen elkaar aan, op de hoeken. En ook naast de 2 pilaren, gewoon netjes naast elkaar. Want dan komt het uit, het is maar een simpele oplossing, en dan klopt hij. Nou goed, wat hebben we nog meer? De deur wordt beschreven. En dan zijn we meteen verder, hè? De ingang tot de eigenlijke tabernakel. Begrijp je me goed? Ook goed om dat te zien. Als men de voorhof binnengaat, wordt men slechts geconfronteerd met het koperen brandofferaltaar en het wasvat. En daarvan heb ik er straks gezegd, je kan ze allebei beschouwen als reiniging voor het gemak. Nou ja, de ene is de wedergeboorte als zodanig, waardoor men eenmaal geheel gereinigd wordt. Het wasvat in die verhouding staat voor de reiniging daarna, wat dan in Johannes 13 de voetwassing heet. Maar daarna, dan is er verder nog niks te zien. Hè? Het is nog steeds, je bent wel binnen, je deelt aan het werk van de Heer, maar je staat er toch nog eigenlijk buiten. Het zijn voorbereidende werkzaamheden, het is niet het eigenlijke doel. Het eigenlijke doel is de Ark des Verbonds en voorafgaand daaraan, en zeker in nieuwtestamentische tijd, de gouden kandelaar en de tafel der toonbroden, het reukofferaltaar. Want in nieuwtestamentische tijd staat dat alles in één ruimte, omdat het voorhangsel inmiddels gescheurd is en daarmee weg, uiteraard. Hè? Daar gaat het over de praktische dienst en positie van de gelovigen, terwijl als men hier nog buiten is, heeft men nog van doen met die oude mens. Men heeft dat wel losgelaten, maar het probleem wordt daar als het ware opgelost. En velen komen nooit verder dan 1 voorhof. Sterker nog, het altaar begrijpt men ook niet. Hè? En nou, daarna moet ik zeggen, het wasvat natuurlijk ook niet. Maar men zal die dingen leren verstaan uit de schriften en ook in de praktijk van het eigen leven, voordat men toe is aan een licht te zijn in de wereld of deel te hebben aan de hemelse positie en daarin te wandelen, zoals de toonbrode tafel dat uitdrukt enzovoort. Het zijn toch echt fasen. Het wordt zo verdeeld. Het is ook waarover de apostel Paulus schrijft in de Hebreeënbrief, en Petrus heeft het trouwens ook over, de kwestie van de melk en de vaste spijs. Als we voor het gemak nu even heilige en heilige der heiligen bij elkaar trekken, want Hebreeën, daar hadden we het vorige keer over gezegd, dat verschillen ze niet meer, het is één geheel, het is een nieuw verbond, waar alle verborgenheid geopenbaard is en waar Christus op de troon zit enzovoort. Dan is de melk, staat de melk in verband met de dingen hier in de voorhoofd. Dat is nog redelijk buiten. Ik bedoel, men is binnen in relatie tot de wereld. Niettemin staat men nog buiten in relatie tot de eigenlijke tabernakel. Het is de positie van vele gelovigen helaas. Ik wou niet meteen zeggen de meerderheid, maar ik denk het wel. Gezien terugkijkend naar de wereld, wel daar zijn ze uit. En terugkijkend naar Egypte, ja, waar ben je dan? In de woestijn, schiet ook niet echt op natuurlijk. Want Hebreeën 3 en 4. Want we zouden de rust ingaan. Zie? We zouden niet terugkijken, maar vooruitkijken. Maar vanuit de voor- of vooruitkijkend moet je nog steeds ingaan. En dat is de deur door eigenlijk. En dat is de overgang van de melk naar de vaste spijs. Want de vaste spijs heeft van doen met werkelijk geestelijke, zo u wilt, voor het gemak hemelse dingen. Dat is in ieder geval wat Hebreeën ervan zegt. En ook feitelijk de eerste Korinthebrief. Zie? Natuurlijk zou men als men buiten staat begeerig zijn naar de redelijk onvervalste melk. En ook als men binnengegaan is door de poort, ook dan zou men begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk. Maar de bedoeling is dat men zegt, nou, oké, we nou wel eens wat vaste spijs hebben. Nou, dan moet je de deur door en het schijnt, het blijkt in de Bijbel een tamelijk hoge drempel te zijn. Ik moet altijd wat grijnzen als ik de Hebreeënbrief doorlees. Omdat elke keer als de apostel voor die deur komt te staan, dan draait hij zich weer om. Gaat hij weer een paar stappen terug en spreekt hij het volk in de voorhoofd weer toe. En pas in hoofdstuk 6 en 7, dan gaat hij verder. Dus als je nou moet het afgelopen wezen, dan praat hij kennelijk tegen zichzelf en zegt, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Laat ons niet meer verwerpen het fundament dat er gelegd is, zoals daar zijn, ik had hier weer over de melk, zoals daar zijn het geloof in God, vergeven we zonder leer der dopen, dat is allemaal melk, dat is allemaal oude. Daar moet je lang voorbij wezen. Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. En dan overwint hij zichzelf en begint echt te spreken, pas in hoofdstuk 7, over de Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, die met zijn bloed is ingegaan in het heilige der heiligen. Want als het voorhang open is, dan is het in ieder geval de deur door, enzovoorts. En daarna stel ik weer vast dat die deur toch dicht blijft. Men gaat er door, tussen het gordijn door, maar in principe blijft die gesloten. En daar heb je het weer. Ook degenen die in de voorhoofd zijn, kunnen niet zien wat er in die tabernakel werkelijk is. Dat is wat Paulus zegt in 1 Korinthe 3 en 1 Korinthe 2 al feitelijk. 3 is die melk en die vaste spijs. Maar in hoofdstuk 2 zegt hij al, de natuurlijke, de zielijke mens ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid. Hij kent het koper, hij kent wellicht ook het zilver, waardoor hij inderdaad, verzoening, verlossing, afgezonderd is van de wereld. En hij voelt zich heel wat, wij zijn binnen, maar men is niet waar de Heer hen hebben wil. Want dan zou men het goud kennen. Maar daarvoor moet je echt naar binnen. Als je de heerlijkheid van Christus wil zien, de cherubim, dan moet je inderdaad de deur alsnog door. Maar de route gaat via een confrontatie met het brandofferaltaar uiteraard en het koperen wasvat. Bovendien, de enigen die daarin gingen achter de deur waren echt alleen maar priesters. Dat wil zeggen, degenen die beschikbaar waren voor de dienst aan de Heer. En daar hebben we weer het oude verhaal, wat ik er straks ook al gezegd heb. Als men niet bereid is de Heer te dienen, zal men nooit een blik werpen achter de deur. Laat staan, erin gaan. Hebben we die nog? Nou goed. Het zijn heel belangrijke zaken. die ik eigenlijk allemaal uit het Nieuwe Testament moet voorlezen en aantonen. Maar goed, dat kan ik ook doen zonder de tabernakel te bespreken, overigens. Hè. Dus we hebben het nu maar dan toch maar over de tabernakel en verwijzen naar bekend veronderstelde nieuwtestamentische waarheid. De deur wordt beschreven, zei ik, of zei ik niet. In Exodus 26 was dat, vers 36 en 37. Daar staat ook weer, gij zult ook aan de deur de tent een deksel maken van hemelsblauw en purper en scharlaken. Even voor de duidelijkheid, de deur is niet de afdichting zelf, maar de posten. Het gat, dat is de deur. Het gat van de deur. En het deurpaneel heet de bedekking. En als de gordijnen heet het ook een bedekking. En dus als bloed gestreken wordt aan de deur, dan is het dus aan de deurposten, als u begrijpt wat ik bedoel. Deur is namelijk ons woord door. Gewoon door, heb ik nagevraagd aan een Engelsman. Door. He? Dat is dus het gat, als zodanig. En dus staat er, gij zult ook aan de deur der tent een deksel maken, en dat is wat wij nu de deur zouden noemen, de bedekking. En purper en scharlaken en fijngetweerd linnen, geborduurd werk, dat is wat het is. Weer diezelfde kleuren, maar er staat weer niet bij dat het cherubim zijn. Dus waren het ook waarschijnlijk geen cherubim. Want die zie je pas, zei ik, als je echt binnen bent. Zie? Daarna staat er, gij zult tot die deksel 5 pilaren van sittimhout maken. De poort was, ik hoop dat ik me niet verspreek, want het wordt later heel lastig als je het terug hoort. Maar de poort tot de voorhof hing aan 4, de deur hangt weer aan 5. En dat komt omdat men via de deur ingaat in onzienlijke dingen, verborgen dingen. Nou goed, en de dienst onder de genade, dat is ook 5. Hè? Maar verborgen dingen, dat is wat 5 is. Hè? 5 staat voor onzienlijke geestelijke, dus per definitie verborgen dingen. 5 pilaren. En die met goud, zit hem hout uiteraard, maar nu ga je binnen, dus nou wordt het goud. Die met goud overtrekken, hun haken zullen van goud zijn. De haken waaraan die het gordijn hangt, om zo te zeggen. En gij zult hun 5 koperen voeten gieten. Dat wil zeggen, ze staan op koper, want hoe dan ook, het berust op de verlossing, de verzoening die tot stand gebracht is, waarvan in principe het koperen brandoffer altaar spreekt. En dus de basis is koperen brandofferaltaar, koperen wasvat, koperen voeten voor die 5 pilaren, maar die pilaren zelf zijn van goud. Men gaat eeuwige geestelijke dingen binnen, is de gedachte. Staat hier niet bij, geloof ik, maar we hebben nog een ander schriftgedeelte, Exodus 36, daar worden ze gemaakt. Vers 37 en 38 van Exodus 36. Daar moet ook sprake zijn van 5 gouden hoofden en banden. En de hoofden zijn hoofdstukken, namelijk kapitels, kapitelen. Een hoofdstuk. Een kapitel heet zo'n ding, maar in gewoon Nederlands is dat een hoofdstuk. De top van de pilaar. Het bovenstuk van de pilaar. Het ding wat op de pilaar staat, zal ik maar zeggen. En die is ook van goud, het heet dan gewoon hoofden. En banden, meestal denkt men dat het roeden waren, waaraan het gordijn hing. Maar waar het maar om gaat, is dat het allemaal goud is. Dus de deur, en daarna hebben we nog het voorhangsel. Het volgende gordijn, dat is Exodus 26 weer, vanaf vers 31, waar staat, daarna zult gij een voorhangsel, in Hebreeën heet dat dus het tweede voorhangsel, daarna zult gij een voorhang maken van hemelsblauw, purper en scharlaken, fijn getwint wit linnen, van het allerkunstelijkste werk zal men die maken met cherubim. En het blijft hemelsblauw, purper en scharlaken, maar nu stelt het wat voor. Cherubim. Men ziet de heerlijkheid des Heer, de heerlijkheid van Christus. En daarvan staat dan, gij zult hem hangen aan vier pilaren, de gebruikelijke wijze, van sittimhout, met goud overtogen. Hun haken zullen van goud zijn, waar het voorhangsel aan hangt, staande op vier zilveren voeten. Nu wordt niet verband gelegd met verzoening in het algemeen, maar duidelijk met zilver. Dit is voor het eerst nu dat we met zilveren voeten te maken krijgen. En zilver, zoals we zeggen, spreekt over verlossing. Maar er zit meer aan vast. Want de verlossing of vrijkoping heeft tot doel om ons te verlossen van uit slavernij uiteraard. Maar vervolgens ook om ons vrij te maken opdat wij de levende God zouden kunnen dienen. Want men kan niet twee heren dienen. Je moet van de een verlost worden, vrijgekocht worden, om de andere te kunnen dienen. En je zou het vooral niet als twee verschillende dingen moeten zien. Zoals dikwijls toch gedaan wordt. Men is verlost van het oude om het nieuwe te dienen. Men is verlost van het oude verbond om het nieuwe verbond te dienen. En dat geldt te meer hier in verband met het voorhangsel, omdat zolang het er hangt, is het voorhangsel de afscheiding tussen oude en nieuwe verbond, waarbij het oude verbond dan toch weer was slavernij. Dat wil zeggen, weliswaar in de dienst van God, maar blijft slavernij. Het wordt ook niet echt wat. Maar in dit geval dus voeten van zilver. En ook is het weer vier, omdat het ook rechtstreeks van doen heeft weer met verlossing van deze wereld. Die beginselen herhalen zich, dan blijft ook altijd actueel. Zonder in te gaan in het heilige der heiligen, verricht men slavenwerkdienst alle dagen en het leidt tot niks. Het betekent pas wat in samenhang met de Ark des Verbonds. Alleen als het is voor het aangezicht des Heren, voor zijn aangezicht en dus in zijn dienst, betekent het wat. En als het dat niet is, dan krijg je dingen als humanisme, een weet je veel wat, een dienst aan de wereld en dat soort dingen meer. Men moet daar voorbij. En dat is wat hier uitgedrukt wordt uiteraard. Het voorhangsel als uitbeelding van de Heer Jezus Christus, en daarmee ook van zijn dood en opstanding, hebben we vorige keer al besproken natuurlijk, naar aanleiding van Hebreeën 9. Toen de Heer stierf, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Dat is dus een beeld van dood, in de zin van iets verdwijnt, het is er niet meer. En daarmee het hele voorhangsel wordt geacht er niet meer te zijn, uiteraard. Wat ik niet heb aangehaald, wat ik gewoon vergeten heb of op de verkeerde plaats in mijn aantekeningen heb staan, was dat de, maar dat heb ik vorige keer aangehaald, ja, dat de draagbomen van de Ark des Verbonds weliswaar half uit de ringen getrokken waren, half, ze waren niet echt uit de ringen, maar uit één ring en de andere niet, om zo te zeggen, maar die handbomen die staken in het voorhangsel, zodat terwijl het voorhangsel dicht was, kon je toch vanuit het heilige weten dat die Ark des Verbonds daar stond. Met andere woorden, het was niet helemaal weg. Er was iets bedekt. En men wist dat er wat stond enzovoort. Dat verband was er dus altijd. Het schoot me ineens te binnen. Want ik had er schriftplaatsen voor moeten noemen, maar kan ze nou zo gauw niet meer vinden. Maar ik dacht dat ik ze vorige keer had aangehaald. Dat zo dicht was het voorhangsel nou ook weer niet, zal ik maar zeggen. Hè? Maar goed, de dood van de Heer Jezus ging gepaard met het scheuren van het voorhangsel, waardoor het oude verbond als zodanig niet meer bestaat. En voor zover er nog wat bestaat, maakt het deel uit van het nieuwe verbond en daar gaat het maar om. Het is één groot vertrek waarin men zou zijn. Maar de Ark des Verbonds is van andere orde, staat voorbij die pilaren van het voorhangsel. En daar gaat het maar om. Eens kijken, wat hebben wij nog meer? Want dan ben ik wat aantekeningen aan het shuffelen. Het scheuren van het voorhangsel vindt u in Hebreeën 10, vers 20, typologisch. In Lucas 23, vers 45, waar staat, is gescheurd door het midden. Dat is gewoon door midden gescheurd. Of het echt door het midden was, waag ik te betwijfelen, maar vooruit. En in Matteüs 27, vers 51 staat, het is gescheurd van boven naar beneden. En in Marcus 15, vers 38 staat hetzelfde. Bij Johannes vind je dit soort dingen niet. Omdat in het Johannesevangelie weinig onderscheid gemaakt wordt tussen de aardse en de hemelse positie van Christus. Het wordt als één geheel gezien en bij elkaar getrokken, becommentarieerd. Waarschijnlijk omdat het ook met terugwerkende kracht heel erg, meer dan de andere evangelisten, met terugwerkende kracht retrospectief geschreven werd. Wat een moeilijke woord, hè? Retrospectief. Terugkijkend. Waarna wij nog hebben de staande constructie van de tabernakel, die kunt u hier zien, min of meer. De staande berderen. Behalve in Groningen moet je overal uitleggen wat een berd is, een plank namelijk. De Groningersbroeders slapen op planken, dat wist u toch, die gaan op beren. Beren, met een R. Ber, die laten de D weg en houden de R over. En in de rest van Nederland laat men de R weg en houdt de D over. Bij nader inzien, die R en die D achter elkaar, dat zijn toch lastige letters, hoor. Maar goed, op ber, op een plank. Een bed is een plank. Te berde brengen is op de plank neerzetten. En daarmee in de aanbieding brengen. Enzovoorts. Dus waarom dit nou albollig taalgebruik is, weet ik niet. Het is gewoon Nederlands en anders is het Gronings. De tabernakel en de berderen. Exodus 26 vanaf vers 15 tot 30. En vervolgens weer Exodus 36 vers 20 tot 34. Dan vindt u de praktische bouw ervan. Hier zijn nogal wat moeilijkheden aan. En er is ook weinig nog over te vertellen, behalve dan technische constructiedetails die mij ook niet duidelijk zijn. Exodus 26, vers 15 tot 30, was dat. En Exodus 36, vers 20 tot 34. En Exodus 26, vers 15 zegt, gij zult ook tot de tabernakel, of voor de tabernakel, staande planken maken van zitinhoud. Dat dachten wij al. De lengte van een bed, dat is dus in de praktijk de hoogte, want ze staan, hè? De lengte van een bed, leuk, zal 10 ellen zijn, dus een metertje of 5. Dat is dus erg lang. Hoe ze dat gemaakt hebben, weet ik ook niet. Waarschijnlijk gelamineerd, broeder. Weet je niet? Nou, 10 ellen, 5 meter lang. Nou. En een L en een halve, anderhalve L zal de breedte zijn. Pak een beetje 75 centimeter. En dan staat er in vers 17, twee houvasten zal een berd hebben, als sporten in een ladder gezet, het ene nevens het andere. Houvasten, het is gewoon de vertaling van het woord voor hand. Er staat gewoon, er zal twee handen hebben. En het idee is dat met die handen die planken zich aan elkaar vasthouden, en moeilijker is het niet. Een of andere houtverbinding heet zoiets, hè. Ik ken alleen nog de zwaluwstaart en de verdekte zwaluwstaart. En meer ken, zijn er veel meer houtverbindingen. Is de meubelmaker in de zaal? Ik weet het niet meer. Van die sigarenkistjes, nee, sigarenkistjes, die grijpen ze in elkaar, weet je wel. Met een, hè? Pen en gat. Heel goed. Heb je ook doorgeleerd? Goh. Pen en gatverbinding. Ja, nou, dat is het. Zoals sporten in een ladder, dat, ik vind het prachtig beschreven, want je weet hoe het is. Ronde gaten in die latten en dan steek je die ronde spijlen in. Een houtverbinding dus, die hebben ze. Dus grijpt in elkaar, op een of andere wijze. Want de bedoeling is dat al die losse staande planken niet in één geheel vormen. Eén tempel enzovoort. Het gaat om de gemeenschap. Men houdt elkaar vast met de hand en zo, zoals wij elkaar bij de hand houden en terechtwijzen en zorg voor elkaar dragen, op elkaar toezien dat niet iemand verachteren van de genade en dat soort dingen meer. Hè? Zo, dat is het. Het gaat om het verband dat erin gemaakt wordt. Twee houvasten. Het ene nevens het andere, alzo zult gij het met al de bedderen des tabernakels maken. Even kijken. Vers 18. En de bedderen tot het tabernakel zult gij al dus maken 20 bedderen naar de zuidzijde zuidwaarts. Dus er staan 20 van die dingen op rij aan de lange zijde. Dat is dan weer 30 L als je het netjes uitrekent. Maar 20 aan de lange zijde. En daarvan staat ook in vers 19, gij zult ook 40 zilveren voeten maken, want er komt weer een fundament onder. En dat fundament is van zilver, het betreft namelijk verlossing. Alleen wat ik niet begrijp, dat zeg ik er maar meteen bij, waarom onder elke plank 2 voeten staan. Bij nader inzien zult u mij vragen, maar waarom staan er onder jou dan 2 voeten? En dan zeg ik, dat staat wat steviger. Dus als u dat een argument vindt, vooruit dan. Hè. Misschien moet je zeggen dat we met beide voeten staan op de verlossing. Maar goed, ik weet niet waarom dat verdeeld zou moeten zijn, maar het wordt nou eenmaal zo beschreven. Er zijn technici onder ons die zeggen, nou, dat is gewoon dat als je het op 1 voet zet, is 1 zo'n voet veel te zwaar. Dus maak je ze kleiner. Nou, het zal dan wel. Ik weet het echt niet. Maar al die staande bedden staan op 2 zilveren voeten. 20 bedden aan de lange kant, 6 bedden aan de korte kant. En dan komt het zware rekenwerk. Die vormen samen maar 9 L. 6 maal 1,5 breed. Dat is 9 L. Korte kant. En dat wil zeggen de kopse kant hier. Want hier staan ze natuurlijk. De andere kant is de deur. Dus aan die kopse kant hier achter aan de tabernakel staan dus 6 L'en naast elkaar. Ze zijn 1,5 L breed, zoals allemaal. Dus zijn ze maar 9 L. Dan hou je een halve L over. Aan weerszijde, want het had 10 L moeten zijn. En als het toch past, want het schijnt te passen, is de conclusie dat de dikte van die bedderen is een halve L. Want als die bedderen van de zijkant, zal ik maar zeggen, een halve dik zijn, aan de andere kant ook, dan past 9 L er precies tussen en is de breedte toch 10 L. Maar een halve L dik, jongens, 25 centimeter dik, 75 centimeter breed en ze noemen ze een plank. Dat begrijpt u, dat het een plank is. Want als ik stijf ben als een plank, ben ik onbuigzaam. Nou, dat waren die dingen dan wel. Het lijkt mij toch wel wat erg grof en zwaar uitgevoerd, maar soms denk ik, waren ze dan toch hol? Voor het gewicht, om gewicht te sparen. Ik weet het echt niet. En er kon, hè? Maar het gaat maar om de aantallen en de cijfers. En wat we daarna nog vinden, is dat bovendien waren er nog 2 specifieke bedderen die waren in de hoeken geplaatst. Even kijken, het moet hier ook staan.
Ja.
Ja, het is een stukje.
Dat is gewoon 1,5 jaar.
Ja.
Ja. Vers 16. De lengte van een bed zal 10 ellen zijn. En een L en een halve L zal de breedte van elk bed zijn. Dus een 1,5 L breed. Dus als je de buitenkant tegenaan kijkt, één zo plank, 1,5 L breed. En 20 op een rij, dan krijg je dus 30 L. En de breedte zou 10 moeten zijn. Maar je komt met 6 bedden, kom je maar aan 6 maal 1,5 is 9. En als je dat netjes verdeelt, heb je aan elke kant dus nog een halve L nodig. Maar dat is dan, als je de buitenafmeting neemt, is het de dikte van die bedderen. Dus dan staat dat smalle achterschot dus tussen die lange zijschoten. En dan past die precies. Blijkt mij. En de conclusie is dan, ze zijn half wel dik. Dan is er verder niks aan de hand. Die hebben u toch? Wie wil het nabouwen? We hebben nog een probleem, want daarna hadden we nog het verhaal van nog twee extra bedderen in de hoeken. Maar die kan ik zo gauw weer niet vinden. Oh ja, vers 23. Ook zult gij twee bedderen maken tot de hoekbedderen des tabernakels aan de beide zijden. En ze zullen van beneden als tweelingen samengevoegd zijn. Zij zullen ook als tweelingen aan het oppereinde deszelfs samengevoegd zijn met een ring. Alzo dat het met de twee bedderen. Alzo zal het met de twee bedderen zijn. Tot twee hoekbedderen zullen zij zijn. Dus dan is het in de hoek. Nee, dan kom je met je maten niet uit. Ja, ze staan in de hoek, maar het voegt aan de buitenmaten niks toe, als u mij vraagt. Je blijft met het probleem zitten, die planken een bepaalde dikte hebben. En als je ze gewoon net die schotten maakt op afmeting en je moet ze daarna samenvoegen, kloppen daarna je buitenmaten niet meer. Niemand ooit een kistje gebouwd? He? Je maakt vier schotjes. Precies zoals je de buitenmaat wil hebben. Je maakt schotjes van die maat. En als je ze daarna het kistje van maakt, ze samenvoegt, kloppen de buitenmaten niet meer vanwege de dikte van het materiaal. And that's it. En verder kan het me geen bal schelen over. Want wij hoeven het toch niet na te maken. Maar ik zeg hoe men erover denkt. De normale gedachtegang is dat als je die zes bedderen aan de kop plaats tussen die twee lange zijwanden, dan in het geval die bedderen inderdaad een halve el dik zijn, dan klopt het precies. Zet je het ertussen en is klaar. En kennelijk wordt in de hoek de zaak verstevigd. En meestal als je een kistje maakt of wat, dan zet je ook steunlatjes in de hoeken of een metalen beugeltje erin om het zaakje bij elkaar te houden. Enzovoort. En in dit geval wordt er een extra, want het is portable allemaal, demontabel. Dus wordt er extra constructie in de hoek ingezet. En dat is wat we hier beschreven vonden. Ik weet niet, er zijn meerdere constructies denkbaar. Er zijn meerdere die er uitgelegd hebben hoe het dan zou moeten zijn. Maar waar het allemaal, hoe het ook uitpakt, waar het allemaal over gaat, is dat dit weliswaar een uitneembaar geheel is, maar dat op een of andere wijze het zaakje dan toch bij elkaar gehouden moet worden. Het is één geheel, het mag en kan niet uit elkaar vallen. Dat is het idee. Ik denk dat dat ook erachter zit, dat het van die enorme afmetingen zijn. Het is een degelijke constructie, zoals een tempel dat behoort te zijn, want hij is weliswaar uitneembaar uit praktische overwegingen. In werkelijkheid is hij onvergankelijk. Een fatsoenlijke tempel is onvergankelijk. Toch? Omdat het een beeld is uiteindelijk van een complete nieuwe schepping, in ieder geval van een nieuw verbond. En dat is indestructible, om zo te zeggen. En dat lees ik in de beschrijving dan in elk geval. Nou goed, ik heb voor u opgeteld, je hebt 48 bedden en 96 voeten, dus er is er geen één weg. Hè? Nee, en als je daar de zilveren voeten van het voorhangsel nog bij telt, heb je nog 100 zilveren voeten ook in het totaal. Dat lijkt me ook niet verkeerd. Er zijn die getallen die zich herhalen en nooit van betekenis veranderen. En ik hoef er ook verder niks aan toe te voegen. Bovendien, de 100 voeten zijn gemaakt uit 100 talenten zilver. Dus dat klopt ook nog allemaal precies. Eén maat, de basis waarop het hele werkstuk staat, om zo te zeggen. En dat is het dan. Wij hebben overigens gelezen. Ik kan het weer zo gauw niet vinden. Daar wordt gesproken namelijk over richelen. Even kijken. Exodus 26, vers 26. Gij zult ook richelen maken van sittimhout. Regels in het Nederlands. En een regel is een lange, smalle lat, heb ik nagevraagd aan een timmerman. Ja, dat is factaal, maar wat. Gaan ze dat ook richelen maken van sittimhout. 5 aan de bedderen van de ene zijde des tabernakels en 5 richelen aan de bedderen van de andere zijde des tabernakels. Als ook 5 richelen aan de bedderen van de zijde des tabernakels aan de beide zijden westwaarts. Dat wil zeggen, hier. En die richels vindt u hier afgebeeld in de vorm van roeden. Want het idee is dat op de planken bevinden zich ringen. Dat staat in vers 29. Gij zult de bedderen met goud overtrekken en hun ringen zult gij van goud maken. Er zitten dus gouden ringen op die planken. Die hebben ze hier op de naad getekend. Dat zou ik nou juist niet doen natuurlijk. Ik zou ze midden op de plank zetten. Maar goed. En het idee is dan dat die richelen worden door die ringen gestoken naast elkaar zodanig dat die bedderen inderdaad bij elkaar gehouden worden. Maar ze werden al bij elkaar gehouden, want er zat een pen- en gatverbinding bij. Handen, houvasten. De planken hielden elkaar toch al vast. Hopefully. Hopelijk. En zoals ik zei, de bedoeling is dat wij elkaar vasthouden. Dus de bedoeling van ons samenkomen, van de gemeenschap, van de gelovigen in de praktijk, dat er enige wat wij noemen sociale controle is. Maar in ieder geval, wij zouden op elkaar toezien, op elkaar acht nemen en wat het maar wezen mag. Zie? Want dat heeft natuurlijk een zeer positieve werking. Een mens is nou, kan nou helemaal niet alleen leven, een gelovige ook niet. Wij doen dat met elkaar en we hebben steun aan elkaar. Zo heet dat, zolang we elkaars handje vasthouden. Er zijn landen waarin het de gewoonte is dat als men gezamenlijk bidt, dan valt men niet de handen. Ja, men doet het wel, maar men valt de handen in de handen van degene die naast ons staat of zit. Iedereen grijpt elkaar vast. Daar is ook wat voor te zeggen. Ik geloof niet dat het erg Nederlands is. Maar, ja, ik heb het ook al meegemaakt. Komt wel voor. In het buitenland heb ik het meer meegemaakt. Maar als een vanzelfsprekende zaak. Maar het is een symbolische handeling. Men houdt elkaar vast, was de bedoeling. Maar de aardigheid is, ook al zouden er helemaal geen houvasten aan die planken gezeten hebben, al hadden ze helemaal geen handjes, dan nog bleef het spul netjes bij elkaar. Omdat door andere dingen dan die planken zelf, de planken aan elkaar verbonden zijn. Namelijk door de richelen. 5 richelen. En 5 spreekt over verborgene dingen, geestelijk werk of wat het maar is. De Heer namelijk houdt ons bij elkaar. Bovendien is het in elk geval veilig om te zeggen dat onze gemeenschap een geestelijke gemeenschap is. Hoe letterlijk wij ook elkaar de hand vasthouden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als we wedergeboren mensen zijn en we mogen elkaar niet, dan nog zijn we een gemeenschap. Niet omdat we elkaar vasthouden, maar omdat de geest ons vasthoudt en ons aan elkaar verbindt. En dat zijn die 5 richelen. En dat type herhaalt zich nog een keer, en dat kunt u op deze plaat niet zien. Hetzelfde beeld herhaalt zich, want daar staat in vers 28, en de middelste richel zal midden aan de bedderen zijn, doorschietende van het ene einde tot het andere einde. En hoe het komt dat het op deze tekening niet staat, hoe schout het had, weet ik ook niet. Nee. Wat je hier ziet, zal ik u vertellen. 5 richelen. Men heeft 1 en 2 maar tot de helft laten gaan. En in het verlengde ervan nog eens een keer 1 en 2, zodat je dan 4 richelen hebt. Maar als je alleen dat hebt en je hebt geen houvasten, dan valt die zijkant in 2 stukken uiteen. Kunt u het zien daar vandaan of niet? Kijk, wat u hier ziet is niet één richel, het zijn er 2. Hij loopt maar tot hier en dan begint de volgende. Want van de middelste staat, hij zou doorschieten van het ene eind tot het andere. Dus men heeft de middelste genomen die heel duidelijk van het ene eind tot het andere eind doorschietend is als één geheel. Hebben jullie die? Maar het lijkt mij niet de goede interpretatie. Want er staat in vers 28 en de middelste richel zal midden aan de bedderen zijn, doorschietende van het ene einde tot het andere. Als u mij vraagt, die 5e richel, die zie je helemaal niet. als ik het had moeten tekenen, had ik hier vier regels over de volle lengte boven elkaar getekend. Aan de buitenkant, door de ringen gestoken. Met de vijfde regel, niet door de ringen gestoken, maar dwars door de bedden heen. Die voor dat doel dus doorboord zijn. Die vijfde zie je dus helemaal niet. Van binnen niet en van buiten ook niet. Die zit gewoon dwars door die planken heen gestoken, als u begrijpt wat ik bedoel. Zo lees ik hem. Mede, omdat als ik de keus heb, als ik het uit het schriftgedeelte niet kan halen, het is of het een of het ander, dan kies ik toch voor deze, omdat het in overeenstemming is met de betekenis van de vijf als zodanig. Vijf is namelijk verborgen. Sowieso. Die zit binnenin. En in dit geval dus dwars door de bedden heen. Heb je dat nog? Zodat op drie manieren wordt het zaakje vastgehouden. Eén, men houdt elkaar vast. De andere is de richels verbinden de bedden met elkaar. En dat is ook aantoonbaar en zichtbaar eventueel. Maar zelfs als dat er niet zou zijn, liep er nog een dwars doorheen, dwars door de planken. Die is überhaupt niet te zien. En zo is het met onze gemeenschap uiteraard. Die valt niet uit elkaar. Dus waar men zich zorgen maakt over ontkerkelijking en dat soort dingen meer. Ik maak me er helemaal geen zorgen over. Voor zover wij de gemeente zijn, worden wij bij elkaar gehouden. Hoe dan ook. Daar vertrouwen we ook op. Zelfs als je het niet zou zien, dan nog lopen die ene regel dwars doorheen. Maar ja, die kan je dan niet op de tekening zetten. Hè? Dus als je een tekening moet maken, moet je deze nemen. Want je kan die ene binnendoor niet tekenen. Nou goed. Dus kijk, hadden we nog meer? Ja, de dekleden moest ik het nog hebben. Nou, vooruit dan. Daar zijn nog meer problemen over. Er is namelijk sprake van wat men de tabernakel noemt in essentie zijn de dekleden. De rest draagt het alleen maar, hè. De zogenaamde dekleden. U vindt dat in Exodus 26, vers 1 tot 14. 26, vers 1 tot 14. In 36, vers 8 tot 19. 36, vers 8 tot 19. In Exodus 39, vers 33 en 34. Exodus 40, vers 2... En 9 en vers 17 en 19. Alles van Exodus 40. Waarna sprake is van vier kleden feitelijk. En het eerste wordt beschreven vanaf vers 1 van Exodus 26 is linnen. En het bestaat uit 10 gordijnen, dat wil zeggen 10 repen stof als zodanig. 10 gordijnen van fijn getwind linnen, wit dus, hemelsblauw, purper en scharlaken, cherubim. Met hebben ze ertussen gezegd, maar gewoon cherubim. In die kleuren. Van het allerkostelijkste werk zult gij ze maken. De lengte van een gordijn zal zijn 28 ellen. En de breedte is 4 ellen, dus een lange en smalle stroken zijn dat feitelijk. En ze zijn allemaal gelijk, ze zullen 1 maat hebben. En zo zijn er dan 10 van die lange stroken. En die zullen per 5 aan elkaar samengevoegd worden, zegt vers 3. 5 stroken blijkbaar gewoon aan elkaar genaaid. Zo breed kunnen ze blijkbaar niet weven, dus nou goed. Dus je maakt ze wat smaller en 5 stroken aan elkaar. En daarna nog een keer 5 aan elkaar. En daarna worden die 2 grote lappen van elk 5 stroken aan elkaar verbonden door hemelsblauwe striklisjes. Aan de kant van de ene gordijn, aan het uiterste in de samenvoeging, dat is de zoom. Alzo zult gij ook doen aan de uiterste kant der gordijn van de tweede samenvoegende. Dat wil zeggen, aan de zijkant van die stukken zitten lusjes, striklusjes, lusjes. En via die lusjes worden die 2 grote lappen aan elkaar verbonden door 50 gouden haakjes. En het leuke ervan is dat of we weten helemaal niet wat voor is. Of we stellen vast dat het de uitdrukking is van de naam van Jehovah. Hè? Schrijf het maar op. Wat hier staat. Er staat, het zijn er 10. Schrijf er 10 op. En in de praktijk is het een, zijn het er 5, schrijf je 5 op. En dan weer een 5. De andere 5. En het wordt verbonden door haakjes. En een haakje is een 6. Dus je schrijft tussen die 2 5'en. En dan staat er Jehovah. Als je het in het Hebreeuws had opgeschreven tenminste. Had ik vergeten te zeggen. Sorry, had ik vergeten te zeggen. 10, 5, 6, 5. Dat is de naam van Jehovah. Die zich daarin uitdrukt. Dat is een moeilijk verhaal. Het is het verhaal van de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. De 1, de Alef. Dat is namelijk in de eerste plaats 1-10, maar daarna verdeeld in 2x5. En dat is de naam van Jehovah. Meer wil ik er eigenlijk ook niet van zeggen. Maar het idee is, het is 10. Dat is God, die woord is, die spreekt, want 10 is wat spreekt. Maar als hij spreekt, dan komt het in 2 stukken tot ons, of in 2 kanten, of voor en achter beschreven, of van binnen en van buiten geschreven, of op een linkse tafel en een rechtse tafel geschreven, en misschien ook nog wel aan de voor- en achterkant, 5 links en 5 rechts, 5 wijze en 5 dwaze maagden, en wat het maar wezen mag, zo van, de ene kant is positief, de andere kant is negatief. Het is een goed bericht en het is een slecht bericht. Het is een nieuw verbond, het is ook een oud verbond. Uiteraard in de omgekeerde volgorde. Maar als God zich openbaart, dan is hij voor sommigen een boeman, dat is de linkse 5. En voor anderen is hij de redder en zaligmaker, weldoener, vader de lichte enzovoort. En dat is de andere 5. Net wat je wil, net hoe je er tegenaan wil kijken. Hè? God zegt, de mens gaat dood. De een zegt, dat is jammer. De ander zegt, Godzijdank ben ik eindelijk van die ellende verlost. He? Niettemin, de dood is een vijand. En sommigen lezen in Genesis 1 dat er staat, de dood is goed. Dat is een alternatieve vertaling. Ik ga het niet uitleggen nu. Maar en is het nou goed of kwaad? Nou, wie gestorven is, is mors dood. Dat is jammer. Maar wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dat is heel positief. Het is altijd een linker en een rechterkant. Sommigen lezen de wet en zeggen, dat ga ik me aanhouden. En anderen zeggen, dat kan ik me niet onthouden. Maar het is een wat prachtige symbolische uitbeelding van het nieuwe verbond waaronder wij vandaag leven. Dan heb je links en rechts. En die twee dingen zijn met elkaar verbonden. Door degene die ertussen zit, dat is namelijk de Heer zelf, want hij is die 6, hij is het haakje. De haak, degene die verbinding brengt, vandaar dat de mens, en dus de zoon des mensen, wordt uitgedrukt in het getal 6, of zelfs 666, dat kan ook nog. Dit zijn dingen die kun je niet even vlot uitleggen, maar goed. En als het dit niet is, dan weet ik het niet, maar ik heb niemand gevonden die me kan verklaren waarom het wel is. Dus u moet het er maar mee doen. Daarna krijgen we, dan wordt het nog moeilijker, maar het is een uitwerking van hetzelfde beginsel, even mystiek trouwens, dat is dat daar overheen, over dat kleed kunt u trouwens met deze tekening zien, hè? Dat is waar je tegenaan, dit hier, dat is waar je tegenaan kijkt, de eigenlijke tent, en dus van binnenuit gezien het dak, maar daar overheen komt een kleed van geitenhaar, van 30 bij 4 ellen, totaal, dat kunt u zelf ook uitrekenen. Dit zijn er 5 en 6. Nou ja, hier zitten de 5 en de 6 bij elkaar. Dat is ook moeilijk, dat is het end. De tweede helft van de naam van Jehovah. Niet de hele naam, maar alleen de tweede helft van de naam. En die wordt geacht uitdrukking te geven aan de aardse kanten van de Heer zoals hij verschijnt. Het is 10, 5, 6, 5. En 10, 5 brengt men dan in verband met de hemelse dingen en 6, 5 in verband met aardse. Ik kan het echt zo gauw niet uitleggen allemaal. Ik denk ook dat het wel aardig uitreikt buiten de tabernakel. En het illustreert wat ik over typologie gezegd heb. Het is eigenlijk niet een onderwerp in zichzelf. Het is een hulpmiddel, het is een illustratie. Enzovoort. Maar dit is vijf en zes van deze kleden van dezelfde maat aan elkaar genaaid enzovoort. En hij steekt dus totaal, hij steekt dus uit aan de voorkant. Vinden we dat ook uitgebeeld hier ergens? Nee. Hij is wat te lang. En de voorkant slaat men dus om, of weet ik veel. Ik denk dat het tot doel heeft om aan de voorkant van de tabernakel inderdaad te voorkomen dat men iets ziet van dat wit getweend linnen met cherubim en hemelsblauw, purper en scharlaken. Dat slaat er omheen. Dat kun je dus niet zien, want dat is per definitie de hoogste, de binnenste en dus de meest hemelse kant. En naar buiten toe wordt het steeds aardser, want hier overheen komt weer een ander kleed. Nou worden het ramsvellen. De eerste was linnen, de tweede was van de geit. Deze is van de ram, van vrouwelijk naar mannelijk overigens, wat tamelijk vreemd is, maar vanuit. Rood geverfde ramsvellen. Rood is altijd veruiterlijking naar buiten toe. Dat is wat rood is, kijk maar op je televisie, als je niet helemaal scherp meer is. Rood is altijd te groot, treedt buiten de contouren, rood drukt zich naar buiten toe uit. In tegenstelling tot blauw, dat gaat de andere kant op. Het krimpt naar binnen. Maar roodgeverfde ramsvellen. En daarna gaat er nog wat overheen. En dat is volstrekt kleurloos. Het wordt vertaald met dassenvellen. Dat weet men niet zeker. Dat is maar een gok. Zo van, wat kan het geweest zijn? Wat was er voorhanden? Acaciahout en dassenvellen. Dat is het dan, hè? Men verzint het ter plekke, ja. Maar goed. Maar het woord voor die dassenvellen, tagash, vinden wij hier in Exodus. En daar is de bedekking, de buitenste bedekking van de tabernakel. In Numeri komt het woord 7 keer voor en daar is het vertaald met deksel. En in Ezechiël 16, vers 10 komt het ook nog een keer voor en daar is het vertaald met schoeisel. Daar leidt men uit af in de eerste plaats dat het inderdaad leer is. Dat zijn dassenvellen dan ook, leer. Maar bovendien dat het te maken heeft met de aardse vorm, de echte aardse vorm, de buitenkant. Schoeisel heeft van doen met het staan in deze wereld. Vandaar als men de Heer ontmoet, moet men zijn schoenen uitdoen, blote voeten. Omdat als je met beide benen in deze wereld staat, dan kun je de Heer überhaupt niet ontmoeten. Eigenlijk is het schoeisel de uitbeelding van heel het lichaam eigenlijk, waarmee wij in de wereld staan enzovoorts. En dat is het enige wat je ziet. Aan de buitenkant iets kleurloos. Men veronderstelt dat het wel zwart zal geweest zijn. Maar dat zegt ook niks, want alles in de woestijn neemt de kleur van de woestijn aan. Ik heb wel eens rode olifant gezien. Als de aarde rood gekleurd is, hebben wij in Nederland niet, maar in Afrika wel. Als de aarde rood gekleurd is, dan zijn de olifanten ook rood. En onder dat stof enzovoorts. Hè? Ja. En voor de rest hebben ze zandkleur, een beetje grij, kleurloos, maar nemen de kleur van de omgeving over. Alles wat in de woestijn is, en dat is dit ding ook. Met andere woorden, het is nauwelijks te zien. Maar het is de buitenkant der dingen. En voor zover het leer is, is het toch de vereeuwiging, de conservering daarvan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Leer is dus wel degelijk een beeld van de wedergeboren mens. Aan de ene kant zeg je hij is dood. Aan de andere kant zeg je toch hij leeft. Hij staat en wordt gebruikt. Hij is geconserveerd, wordt bewaard en gebruikt voor de dienst. Maar enige heerlijkheid naar de buitenkant heeft het geheel niet. En als je dus die hele tabernakel in de woestijn zou tegenkomen, dan zou je hem pas zien als je dichtbij bent. Ben ik zelf van overtuigd. Want wat je eerst ziet is die witte kleding aan de buitenkant. Maar hoe wit is wit in de woestijn? Als er een poosje staat. Toch? Je kunt er niet in kijken. Je kijkt aan de buitenkant tegen de ruwe kant aan. Maar het gaat om de binnenkant. Die tempel ook. Maar wat je aan de buitenkant ziet. Dat geldt voor de gemeente ook. Men kijkt tegen de buitenkant aan en zegt, nou het ziet er niet uit door die kerk. Dat is helemaal niks. Het gaat slecht en we moeten er eens wat aan doen, we moeten het eens opknappen. Dat doen ze de eeuwen door al, maar het helpt allemaal niks. Men zegt, het ziet er niet uit. Nee, dat blijft ook zo, maar je moet er ook niet aan de buitenkant tegenaan kijken. Je moet er binnenin functioneren, uiteraard. Heb je niet. En zo is het met ons individuele leven ook. Want uiteindelijk, ons lichaam is zelfs individueel een tempel gods. Het ziet er aan de buitenkant niet uit. Bij nader inzien, het is tamelijk leerachtig. Hè? Die huid, zal ik maar zeggen. En verder, ja, het zegt wel niks. Maar het gaat erom wat erin zit. Zie? En dat zouden we in ogenschouw nemen. In aanmerking nemen, enzovoorts. Dat is ook de fout die men levend onder de wet maakt en maakte. Denk maar aan het Joodse volk in relatie tot de Heer. Men keek tegen de buitenkant aan en zei: hij heeft geen gedaante dat wij hem zouden begeren. Hij heeft geen heerlijkheid. Wat zegt hij, broer? Hij was dus niet de openbaring van de heerlijkheid Gods. Nee, maar dat staat ook niet in de Bijbel. Dat was hij ook niet. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerdheden hebben. Staat wel in de Bijbel en zo was het ook. Maar wat in een mens zit is onder de wet absoluut niet van belang. Daar is alleen van belang wat hij doet aan de buitenkant. En het ziet er nooit uit. Wat het ook is. En zeker door de achtergrond waartegen de mens leeft, de achtergrond van deze wereld, komt er nooit wat van terecht en zal het ook nooit enige heerlijkheid hebben of iets begerenswaardigs. Maar het gaat niet om de buitenkant, het gaat om de binnenkant, het gaat om wat in onze harten geplaatst is. En in ons bevindt zich een verheerlijkte Christus. Het woord Gods, enzovoort. Geruïm, enzovoort. En daar gaat het om, dat zou men met deze dingen bedenken. Als men aan de tabernakel denkt, wij zitten met die prachtige plaatjes altijd, maar wat men in werkelijkheid zag, was niet veel. Zie? Dat is de binnenkant. Ik heb thuis nog zo'n steen, zo'n... Nee, heb ik niet meer. Die ligt bij Hoekert, geloof ik. Zo'n ronde kei, maar dan wel doorgeslagen. Dat blijkt binnenin, blijkt edelstenen te zijn, of half edelstenen dan zo je wil, enzovoorts. En daar gaat het maar om, daar binnen. Daar bevindt zich die heerlijkheid en daar bevindt zich het leven. Nou goed, ik sta me af te vragen wat ik vergeten heb.
Wat betreft het voorhang tussen het heilige en het heilige en heilige. Er wordt verder geen melding gemaakt van de plaats ten opzichte van de deur. Ik bedoel dat...
De afmetingen bedoel je?
Ja.
Ja, ja. Nee, dat zal ik vertellen. Er wordt niet gemeld in welke positie het voorhangsel geplaatst is. Er staat wel dat het hele ding in totaal 30 L lang is. Maar waar het voorhangsel zich precies bevindt, dat staat er niet bij. Maar wij weten van de tempel van Salomo dat het heilige der heiligen... Ik weet niet welke afmetingen daar staan. Het was groter. Dat het heilige der heiligen in de tempel van Salomo 1 kubus was. Daar staat er... De lengte, breedte en hoogte bij, die is gelijk, dus het is een kubus. En daarom gaat men er algemeen van uit dat in de tabernakel het heilige der heiligen ook een kubus was. Dat betekent waar die 10 L hoog en 10 L breed is, staat dus het voorhangsel met zijn 5 pilaren of 4 pilaren, staat dus op 10 L vanaf de achterwand. En dan krijg je een automatische verdeling dat het heilige 20 L diep is en daarna het heilige der heiligen 10. Het heilige is dus 2 kubussen, het heilige der heilige 1. Dat is ook aardig, want nou kom ik ineens op iets wat ik dan ook eigenlijk maar even moet zeggen. Wat je namelijk in nogal wat Bijbelse systematiek tegenkomt, is dat er een ontwikkeling is altijd van 2 naar 1. Namelijk van strijd naar rust, van oorlog naar vrede enzovoorts. Die vind je wellicht... Maar dat is schokwerk. Wellicht ook in het verhaal van de 2 voeten met daarop de ene Bert. Gaat van 2 naar 1. Maar dat gaan van 2 naar 1 wordt wel degelijk uitgedrukt ook in het gaan van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Dat kan je ook op andere wijze uitleggen. Want onder het oude verbond waren er 2 heiligdommen. Daar hebben we het vorige keer over gehad in Hebreeën. Namelijk het heilige en het heilige der heiligen. Maar onder het nieuwe verbond is de voorrang weg. Nou heb je nog maar 1 vertrek. Dan ga je dus ook van 2 naar 1. En in dat verband is dus ook logisch dat als je het erin laat hangen, het voorhangsel, dat dan het heilige tweemaal zo diep is als het heilige der heilige. Of tweemaal zo inhoud heeft als het heilige der heilige. Dan ga je ook van twee naar één, ook als je het voorhangsel erin laat dus. Hebben we nog? Dus het lijkt me wel waarschijnlijk dat het zo was, maar je vindt het ook altijd zo, ik heb het nooit anders gezien. Nou goed, nog meer vragen? Goh, je hebt allemaal haast.
Er zijn wel vragen, maar geen tijd.
Nee, ja, dat is ook zo, ja. Dat wou ik zeggen, je hebt allemaal haast. Dus geen, geen vragen.
Ja. Die
ja.
Dus dan kan je het in je Bijbel vertalen als geest.
Nou, je moet het niet zo vertalen. Dat is niet de goede formulering. Maar als het vijf is, gaat het altijd om verborgene dingen. Ja. Dingen van andere aard, van geestelijke aard. Kan zelfs met de duivel verband houden. Maar de positieve kant met het werk Gods. En wat ik dus zei is, die planken houden zich zelf vast, aan elkaar vast. Maar ook als ze dat niet zouden doen, als dat er niet zou zijn, worden ze van Gods wegen door het werk van de geest aan elkaar verbonden. En dat dat de betekenis is, dat kom je dus nog een keer tegen, doordat er maar vier richelen, in tegenstelling tot de tekening, maar vier richelen zichtbaar waren, eventueel aan de buitenkant, en de andere richel sowieso niet, omdat die dwars door de planken heen liep, inwendig. Dan heb je hetzelfde nog een keer. Zie je? Daarnaast moet ik zeggen, ze waren niet te zien hoor, want deze afbeelding hier is tamelijk juist. Van de buitenkant van die richelen zie je, van die bedderen zie je sowieso niks, want de afmetingen van die kleden zijn zodanig dat ze de hele buitenkant van de tabernakel bedekken. Reken het maar even uit. Dus verborgen blijft het. Dan heb je hem voor de derde keer. Goed, dan zullen we de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat we opnieuw hier bij elkaar mochten samenkomen en ons bezig mochten houden bij deze oude geschiedenissen en vooral ook voorwerpen. Wij zeggen u dank dat we op enige wijze mogen zien dat ze ons spreken over de zaligheid die inmiddels tot stand gebracht is. Over een zaligheid die tot stand kwam doordat u vanuit een verdeelde wereld, een wereld die gekenmerkt wordt door gemeenschap en eenheid tot stand bracht. Dat u ging van de twee naar de één. We danken u daarom dat wij met u verzoend zijn geworden. En dat u en wij niet meer twee partijen zijn, maar inderdaad dat we één zijn geworden in Christus. We zeggen u daarom dank dat u ons gemaakt hebt tot dienstknechten van het nieuwe verbond. Ons bekwaam gemaakt hebt tot dit priesterschap, waarmee wij in onze levens u zouden dienen, zoals van een schepsel verwacht mocht worden. En we willen u dankzeggen, Vader, dat waar wij van nature daartoe onbekwaam waren, u dat probleem hebt opgelost en ons bekwaam gemaakt hebt, ons de kracht en mogelijkheden gegeven hebt en ons in een positie geplaatst hebt waarin wij onze levens aan u ter beschikking mogen stellen. Onszelf mogen brengen op dat altaar met alle vrijmoedigheid, opdat u ons zoudt gebruiken. Opdat u ons zou bekwamen tot uw dienst en opdat we ook deel zouden hebben vervolgens aan uw heerlijkheid. Daarom mogen we uitzien naar die heerlijkheid die geopenbaard zal worden in de toekomst. Die toekomst waarin ook de vragen die wij wellicht nog hebben door u beantwoord zullen worden. En waarbij wij mogen zien hoe al deze dingen spreken over uzelf, over uw heerlijkheid, uw werk. En in bijzonder ook dat werk dat u in onze dagen aan ons wilt doen. En daarom bevelen we ons bij u aan. Opdat uw woord daadwerkelijk in onze harten geplant mag worden zoals eenmaal in de Heer Jezus Christus. Opdat wij uw woord zouden bewaren en daarmee ook ons pad rein zouden bewaren. Omdat u ons geroepen hebt tot reinheid. Wij danken u daarom, uw kinderen, uw dienstknechten, uw priesters en zelfs uw zonen uiteindelijk te mogen zijn. En vragen u, wees u ons nabij met uw kracht. Houd u ons bijeen. Bevestig uw gemeenschap met u en met elkaar, opdat we mogen wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Amen. Amen.